Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
60 geworden.
Ja, ronde getallen hebben altijd een grote aantrekkingskracht of angstaanjagende kracht. Ja.
Ja, maar je wilt liever 59 blijven.
Mijn 50er jaren waren fantastisch, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Dat verwacht ik niet toen ik 50 werd. Dus hopelijk is het met 60 idem dito. Maar ik vond de 50 jaren heel aangenaam.
Ja. Vasthouden, hè?
Ja.
Dat kan altijd.
Ja. Jij, nou, je ziet altijd je vader voor je, hè, met 60.
Ja.
Wat een oudere man was.
Mm-hmm.
Komt natuurlijk ook door het leeftijdsverschil op die tijd. Maar ook, denk ik, doordat mensen zich veel meer gedroegen. Zoals ze dachten dat iemand die 60 zou moeten zijn, zich zou gedragen.
Ja, dat is zo.
Dus dat is altijd een schrikbeeld.
En zie jij nu je vader voor je?
In getallen, weet je. Ik zie soms mijn vader voor me in genetisch, hè, je lichaamsbewegingen vaak en je stance, de manier waarop je staat. Ook wel hoe ik praat en visueel ook zeer sterk. Maar er zijn zeker grote verschillen, ja.
Daar zullen we het straks misschien nog wel
okay.
over hebben. In ieder geval was die verjaardag, die 60ste verjaardag, een gelegenheid om een dubbel tentoonstelling te organiseren in jouw thuishaven, Den Haag. In het gemeentemuseum en in het fotografiemuseum. De tentoonstelling in het gemeentemuseum loopt nog tot 21 juni. Maar die van het fotomuseum is verlengd, hè?
Die hebben ze kunnen verlengen, ja.
Dat moet wel deugd doen, denk ik dan.
Zeker. Als ik terugkijk natuurlijk, en dat is natuurlijk met heel veel kunstenaars in het begin, mijn werk niet gewaardeerd. Dus dat is natuurlijk altijd, dat voelt goed als het daarna, later, vele jaren later, wel ergens aan een muur hangt. Maar de show in het gemeentemuseum, de Hollands Diep Show, dat is een beetje al mijn periodes, een beetje best of noem ik het zelf dan. Maar die in het fotomuseum, die is later eigenlijk bedacht. Eerst wilden ze een show maken die ik dan zou cureren. Foto's die mij hadden beïnvloed. Ik besefte heel snel dat het ontzettend veel werk zou zijn als je dat echt goed wil doen. En je moet natuurlijk ook de hand weten te leggen op die betreffende foto's. Toen is het besluit gevallen, weet ik niet precies meer of van hen of van mij, maar om muziek tentoonstelling te doen. Foto's die met de muziekwereld alleen maar te maken hebben. Want daar ben ik natuurlijk ooit mee begonnen. En dat is steeds natuurlijk wel een lijn door mijn werk. En daar ben ik vorig jaar mei aan begonnen. En dat was dat is toch wel heel veel werk geweest. Ik had een beetje op verkeken. Ik was in Berlijn aan het werken, dus ik had al mijn contacten uit Den Haag laten overrijden met transport naar Berlijn toe. Dan had ik een kleine werkruimte gehuurd. En dan s'avonds na het editen van mijn film ging ik dan moederziel alleen door al die contacten zijn. En dat zijn toch 40 jaren van contacten. En dat was overweldigend eigenlijk.
Ja.
En ook deprimerend en heel veel emoties op en neer daar. Maar ik wist niet waar ik naar zocht. En de verdeling die er toen uit is gekomen is dat ik heb gericht op 12 onderwerpen, waarvan 8 groepen en 4 individuen, waar ik over de jaren foto's heb gemaakt. Vaker dan 1 keer in ieder geval. En waar mijn werk ook op een gegeven moment een belangrijk visueel beeld was in hun geschiedenis. Dus er zijn een stuk of 70, 80 foto's die dan ook daar nog bij komen te hangen.
Ja,
en waar ik zelf dan heel enthousiast over werd.
Het is die tentoonstelling, 1, 2, 3, 4, die verlenging krijgt, hè, tot half augustus.
Precies.
Daar hoort ook een fantastisch boek bij trouwens, met de foto's uit die tentoonstelling.
Ja, een Belgisch uitgever, nota bene.
Ja. Van Stefan van Vleteren, een collega van jou, fotograaf.
Ja.
Maar hoe is het voor jou om in je eigen stad, Den Haag, die grote affiches ook te zien hangen met de kop van Miles Davis als aankondiging van de tentoonstelling?
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, zoveel heb ik er niet gezien. Behalve aan het museum zelf. En vlakbij mij eigenlijk hangt er een kleintje. En ja, Miles Davis blijkt dan toch een beeld te zijn dat ik al 30 jaar geleden gemaakt heb, maar dat zo overeind is gebleven en veel mensen toch een heel bepalend beeld van Miles Davis is gebleken.
Mm-hmm.
En ook door Irving Penn en Annie Leibovitz, een beetje in België moet je natuurlijk erg uitkijken als je zegt nagemaakt. Maar dan toch zeker, zeker van invloed is geweest op het werk dat ze, wat zij met Miles Davis hebben gemaakt. Wat mij trots maakt natuurlijk.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oh, ik ben blij dat mij dat niet dagelijks gevraagd wordt. Want ik zou het niet zo heel goed weten.
Ik vraag het alleen maar op zondag.
Ja. Ja.
Ze zeggen wel eens over jou dat je een somber man lijkt te zijn.
Nou ja, dat, sommige mensen noemen dat een realist. Hè? Iemand die somber is. Maar ik denk dat ik in ieder geval van aard vrij melancholisch kan zijn. Hoewel ik probeer dat, dat zo min mogelijk naar de oppervlakte te laten komen. Ook in mijn werk. En ja, somber, ja en nee, moet ik zeggen. Ik denk dat ik in mijn werk ernstig ben, meer dan somber misschien.
Mm-hmm.
En zwart-wit wordt natuurlijk gauw somber gezien. En ik heb altijd problemen gehad mensen lachend te fotograferen. Omdat ik altijd gedacht dat dat te vluchtig moment zou zijn. Dus ik ging altijd af op wat mensen zich echt mee bezig hielden, waar het om ging. En de mensen met wie ik dan langer heb opgetrokken of waar ik in geïnteresseerd ben, zijn toch altijd mensen die hun werk ook ontzettend serieus nemen en er ook alles voor geven.
Mm.
En dat had ik zelf met de fotografie ook, omdat ik het gevoel had dat ik een totale, eigenlijk totaal mislukt was in als mens en wat ik wilde. Ik kon alleen denken aan bij die muziekwereld willen horen en dan de camera was dan een uitkomst. Heb ik toen daar alles in gegooid, omdat ik dacht dat is mijn enige manier om iets van mijn leven te maken. Dus ik heb me altijd heel erg geassocieerd gevoeld met mensen die dat ook in hun werk hadden.
Mm. Zoals Tom Waits bijvoorbeeld.
Tom en Nick en bijna iedereen met wie ik werk, Michael Stipe, maar ook natuurlijk Kurt Cobain en Ian Curtis.
Ik noem Tom omdat hij een mooie omschrijving van jou heeft genoteerd. Hij omschrijft je als een mengeling tussen een Russische spion, een gigolo, een priester en een schilder.
Ja. Ja,
kent hij jou goed?
Ik heb die brief boven mijn bureau hangen.
Ja?
Waarin hij schreef.
Jullie kennen elkaar al heel lang.
Hij zal ongetwijfeld bij het rechte eind hebben. Ik weet niet wat ik daar aan toe moet voegen.
Dat zullen we merken.
Beter wordt het niet.
In de komende 2 uur. Anton Corbijn, welkom in Touché.
Radio 1. Frida Lesage. Touché. Thank you.
Something's Got a Hold of My Heart. Nick Cave and the Bad Seeds, een van de artiesten die een hoofdrol spelen op die dubbeltentoonstelling in Den Haag, Anton Corbijn. En Nick Cave was ook de man die erbij was bij de opening. Hè? Een goede vriend en iemand die al heel lang fotografeert. Wat betekent hij voor jou?
Nick. Een enorm voorbeeld voor iemand die door heel veel dingen is gegaan, maar altijd toch een richting heeft kunnen geven aan zijn werk. En alleen maar beter wordt. Ik heb hem toevallig afgelopen weekend gezien. Hij was in mijn woonplaats Den Haag. Het is het beste concert dat ik ooit van Nick Cave heb gezien.
Ja?
En het is echt fenomenaal.
Zeg jij, terwijl je al hoeveel concerten in je leven hebt gezien?
Ja, nou ja, het is het beste van Nick, maar ook een van de beste concerten ooit die ik heb gezien.
En kan je zeggen waarom?
Nou, het is onvoorspelbaar. Dat is altijd een heel mooi iets met een concert. Het is van heel intiem naar breed en luid en groot en kick-ass-achtig. En dan kan het weer heel intiem worden. Het is prachtig en de instrumenten zijn zo mooi en het geluid was heel goed en hij wist het tot een soort heel intieme show te maken. Ja, en hij heeft ook een enorme werkdiscipline, Nick. En dat waardeer ik ook heel erg. Hij was natuurlijk een junkie. En als je dat niet meer bent, dan moet er iets voor in de plaats komen, blijkbaar. Omdat je karakter dat nodig heeft.
Mm-hmm.
Ja, ik ben heel gek op Nick. En hij is natuurlijk een fantastische gift, hoe heet dat, gave voor een fotograaf. Want hij ziet er anders uit dan de meeste mensen. En heel intrigerend. En de reden waarom ik deze song had genoemd is dat toen ik mijn eerste film maakte, Control, weet je, I Jumped Into the Deep Waters. En ik was een beetje out of my depth, want ik had geen idee hoe je een film moest maken. Ik dacht alleen, als ik ooit een film maak, is dit onderwerp staat vrij dichtbij me. Dat was het onderwerp van het leven van Ian Curtis. Maar ja, je eindigt dan in een flatje ergens in Nottingham voor een paar maanden. Want daar hebben we gewoon gefilmd. En dat kan vrij eenzaam zijn, moet ik zeggen. Toen waren er twee platen waar ik gewoon op terugviel. En ik weet niet waarom die keuze is gevallen op die platen. Maar dat ontstond nou eenmaal zo. En één plaat was van Sandy Denny, Rendezvous. En de andere was Kicking Against the Pricks van Nick Cave. Dus die speelde ik dan 's ochtends soms als ik opstond. Of 's avonds als ik aan het werk was nog in de flat. En die gaven me dan een sense of comfort. Vandaar dat ik dit nummer had gekozen.
Wat ik bijzonder vind, is dat Nick Cave in de catalogus 1, 2, 3, 4 schrijft dat hij fotografen haat, behalve jou. Jij doet het anders. Weet je zelf hoe anders jij te werk gaat met die grote namen?
Nou, in grote lijnen wel, maar het fijne weet ik er ook niet helemaal van. En soms denk ik dat dat ook beter is om dat niet echt te weten. Omdat je er dan misschien mee gaat spelen. Ik bedoel, ik snap dat ik geen boeman ben. En ik kom niet aan met 10 assistenten en heel veel lichten. En wat gelijk een andere sfeer creëert. Ik probeer een werk te maken wat raison d'être heeft. Dus een bestaansrecht zou moeten hebben. En dat kun je natuurlijk ook op verschillende manieren uitleggen. En dat kun je een arrogante statement vinden. Maar goed, dat lukt mij ook niet altijd hoor, natuurlijk. Maar dat is wel iets waar je naartoe werkt.
Mm-hmm.
Ik ga er altijd vanuit dat een foto enigszins geslaagd is. Als je foto van mensen maakt, in ieder geval een landschap of andere dingen zijn natuurlijk anders. Maar dat het iets moet zeggen natuurlijk over die persoon. En dat het ook een verschil moet maken wie de foto maakt. Dus er moet iets van jou in zitten. En het moet een nieuw iets zijn. Het moet niet iets zijn wat al lijkt op wat er al is.
Wat mij ook opviel op de tentoonstelling, dat waren de jaartallen. Hoe jong jij was toen je de grote namen al voor je lens kreeg. Je was 25 toen Mick Jagger voor jouw lens salueerde. 25 toen je David Bowie in een lendendoekje zette. 27 denk ik toen je Bono een hoed opzette en 28 bij de police.
Ja, de police zou ik geen hoogtepunt noemen, maar dat ligt voor mij iets anders.
Maar David Bowie bijvoorbeeld, hoe doe je dat als je 25 bent om zo'n man te vragen, kan je even een lendendoekje aan?
Nou, dat lag natuurlijk anders, want David was bezig met een theaterstuk in Chicago, dat heette The Elephant Man. En dat was eigenlijk zijn stage clothing, zal ik maar zeggen. Maar het sympathieke was natuurlijk dat ik had helemaal geen toestemming om te fotograferen. Ik was meegekomen met een journalist op mijn eigen kosten. En die hadden gezegd geen fotograaf. Tijdschrift stuurde geen fotograaf. Nou had ik net van mijn ouders, want ik kwam net uit een kraakpand in Londen. En die had een klein flatje. Toen hadden mijn ouders me geld gegeven voor een fornuis. Dus dat geld spendeerde ik aan een vliegtuigticket naar Chicago. Achteraf een goede investering, geloof ik. Maar, dus ik ging doodleuk met die journalist mee die ik kende. Na de eerste meeting met zijn assistenten. En die zei, wat doet deze man hier? Nou, dat is een fotograaf. En toen had ik had jaren daarvoor, toen ik nog in Nederland woonde, had Bowie ook Nederland een keer aangedaan. En ik kende iemand van die platenmaatschappij. Ik had zo'n klein portfoliootje met wat foto's en had ik gevraagd of ik dat misschien kon laten zien aan het management, zodat ik misschien een kans maakte om een foto te maken. Dus het enige wat ik aan kon refereren was dat. Ik zei, nou, ik heb ooit een portfolio in Amsterdam achtergelaten. Nou, wat was mijn naam dan? En keek ze in een boekje en dan stond bij Anto Corbijn, best photographer in Holland. Dus dat hadden ze wel degelijk, hadden ze dat ooit gezien. En heb ik een notitie van gemaakt. Toen heeft ze dus met David overlegd. En toen werd ik binnengehaald eigenlijk daar. En, nou had hij volgens mij ook een conditie waarop hij niet eigenlijk in zijn stage clothing gefotografeerd mocht worden. Maar dat lapte hij dus aan zijn laars en 5 minuten foto's gemaakt.
5 minuten?
Ik werk gewoon heel snel. Omdat mijn leerschool is geweest in Nederland. Begin jaren 70. Als je voor het blad Oor, waar ik toen veel voor deed. Als je iemand mocht fotograferen in een hotel die vrij bekend was. Dan was je een van de zoveel fotografen of journalistenfotografen. En dan moest je dus altijd heel snel werken in een hotel. Dus je leerde heel snel elke omgeving op zijn best te kunnen gebruiken in een hele korte tijd. Dus dat is eigenlijk mijn enige scholing. Dus dat pas ik nog steeds toe.
Kan je zelf zeggen, want we kunnen natuurlijk de verhalen achter al die foto's proberen te achterhalen. Maar kan je zeggen wat al die mensen tot een beroemdheid maakt?
Oef. Kijk, het zijn natuurlijk altijd mensen met talent en doorzettingsvermogen en geluk. Ik bedoel dat als ik naar mijn eigen traject kijk, dan denk ik, nou ja, er zal talent zijn ergens. Maar er is ook enorm veel doorzettingsvermogen en discipline. En je hebt geluk nodig. Ja, en ik denk dat iedereen op een gegeven moment wel geluk heeft of wordt aangeboden, maar je moet het ook kunnen zien en dat gebruiken. En vaak hebben natuurlijk die filmsterren en grote mensen die groot zijn geworden, bekend. Vaak toch een soort charisma of een persoonlijkheid die dat goed aan kan en daarmee om kan gaan en heel veel mensen aanspreekt.
En als het gaat over jouw eigen foto's, je hebt zoveel foto's gemaakt die later, nadat ze gepubliceerd waren of gebruikt zijn als hoezen van platen, mythisch zijn geworden. Iets wat je niet weet, hè, op het moment dat het gebeurt, denk ik dan.
Nee,
of voel jij dat zelf wel bij het maken van een foto?
Je hebt natuurlijk af en toe wel het idee van dat is dit wordt een interessante foto. Maar gelukkig heb je helemaal niet het idee van het effect wat het later wil hebben. Want het lijkt me ook heel onplezierig als je aan het werk bent. En...
Je bent geen gediplomeerde fotograaf, hè?
Nee, dat is duidelijk, denk ik, als je naar de tentoonstelling bent geweest.
Nee, dat bedoel ik niet. Je hebt geen studies afgemaakt. Je bent niet afgestudeerd als fotograaf. Hè?
Oh, zeker niet. Nee. Ik bedoel, ik ben verre van wat men dan een professionele fotograaf zou noemen, weet je wel.
Een echte autodidact.
Ik heb voor 3 kunstacademies in Nederland een poging gedaan erin te komen. Ik werd overal geweigerd. En toen was er 1 opleiding in Nederland die fotografie had. En dat heette de MTS voor fotografie. En die hadden maar 1 dag fotografie per week. En je moest wel de hele week naar school. Ik vond het verschrikkelijk. En gefrustreerde fotografen die dan les gaven. Dan moet je pakje sigaretten op een rijtje, scherp fotografie. Weet je, ze deden alles zodat je geen fotograaf zou worden, had ik het idee. En het was ook dat Paul Huff-syndroom, weet je. Vakmanschap is meesterschap en zo. En dat was precies wat me niet aansprak. En ik had altijd meer met attitude.
Ik vraag me af of je deze stem nog herkent.
Ik ben in 78, toen kwamen er in 1 jaar ineens 50 punkgroepen langs. En ik vond dat toen herrie. En niet, het interesseerde me niet zo. En toen dacht ik, dat moet iemand anders maar gaan fotograferen.
Touché.
Dat is Gijsbert Hanekroot.
Ja, Gijsbert Hanekroot.
Ja,
daar heb jij stage gelopen?
Dat is een groot woord.
Dat was de oorfotograaf, de hoffotograaf van het tijdschrift Oor.
Nou, er gebeurde iets heel vreemds in, wat zal het zijn geweest? Ja, begin 76. Toen kreeg ik binnen 1 week 2 aanbiedingen om bij fotografen te komen werken. Zonder dat ik daar een visje naar had uitgegooid. 1 was Claude van Heijn, en ander was Gijsbert Hanekroot. Nou, zij beide waren de grote fotografen van de muziekwereld in Nederland. Claude had dan zo'n cloud studio's. En hadden, kwam je studio binnen, was dat palmbomen, spiegels en productieteams. En Gijsbert was natuurlijk meer zo'n mijn fotografie, dat zwart-witte. Maar die assistentie die stond eigenlijk gewoon uit naar top-op gaan op dinsdags. En wat andere dingen die hij niet kon doen. Dus ik assisteerde hem nooit. Ik deed gewoon baantjes waar hij geen tijd voor had. Het mooie was natuurlijk dat ik van school af was en toch met fotografie bezig was. Mm-hmm. Maar ja, toen 8 maanden later, toen dacht ik, ja, dat is het helemaal niet voor mij. Weet je wel. Ik doe gewoon mijn eigen dingen. En ik had een heel ander soort esthetiek als Gijsbert. Ja, en punk kwam toen rond en ik voelde veel meer verbonden met die attitude van punk. Dus ik heb me gewoon die baantje opgezegd en ben zelf gaan beginnen. Been a bugle on been scorned. Oh,
getting home. Op 28 augustus 1963 hield Martin Luther King zijn legendarische I Have a Dream toespraak in Washington, waar meer dan 250.000 mensen op afkwamen. En waar deze Mahalia Jackson op zijn verzoek dit nummer zong, I've been buked and I've been scorned. Op 4 april 68 werd hij vermoord. Anton Corbijn, jij was toen 12, denk ik.
Ja.
Het was een nieuwsbericht dat bij jou erg heeft ingeslagen, hè?
Ja, vooral denk ik dat je reageert ook hoe het in het huishouden ontvangen werd. En mijn vader vond hem een fantastische man. En dat was dus een enorme klap toen dat gebeurde. Natuurlijk voor heel veel mensen, maar goed, zo werd het bij ons ook inderdaad gezien. En ja, ik denk dat mijn opvoeding toch altijd een heel erg groot onderdeel is geweest van hoe ik mijn ouders ontzettend pijnlijk vinden de ongelijkheid en injustice in de wereld. Hè. En wat je nu ziet natuurlijk in Amerika zijn die onlusten, eigenlijk rasonlusten die overal zijn. En die het racisme wat toch blijkbaar zo'n grote rol nog speelt in het dagelijkse leven. Het is ongelooflijk. En iets waar je zo ontzettend boos en verdrietig over kan worden. Maar ook omdat het te maken, dit heeft ook te maken met wat er nou uitziet in mijn volgende filmproject is. Dat richt zich heel erg op Thurgood Marshall. Dat was eigenlijk de voorloper van Martin Luther King, zou je kunnen zeggen. Hij was de eerste African-American die op de Supreme Court als rechter terechtkwam. En mijn film zat aan het focussen meer op rechtszaken toen hij nog een advocaat was, een lawyer was. In de eind jaren 40 en jaren 50. En hij wist meer van de wet dan wie dan ook in zo'n kamer. Dus hij is een zeer gerespecteerde man, was hij. Het is gebaseerd op een boek. En het is ongelooflijk hoe daar omgegaan werd in het zuiden van Amerika vroeger met het leven van zwarte mensen. En hoe mensen die daarbij betrokken waren nog in hun functies bleven tot in de 70er jaren. Dat is ongelooflijk voor mij.
Jouw vader was ook dominee, hè? En kwam ook uit een domineesfamilie. Jouw moeder ook.
Ja, trouwens. Mijn moeder kwam uit een domineesfamilie. Mijn vader, grappig genoeg, zijn vader was tekenleraar. Maar die overleed toen ik geloof 4 was. Dus ik heb hem wel gekend, maar ik heb nooit gesprekken gehad, zal ik maar zeggen. En mijn vader vertelde mij, nou, het zal zo omstreeks 2000 zijn geweest of zo, of iets daarna. Dat hij zich opeens herinnerde, ja, mijn vader, mijn grootvader, maakte ook fotografie en had een eigen donkere kamer.
Ja.
Hoe kun je dat mijn hele leven nog verteld hebben? Want ik denk dat ik fotografie uit mezelf heb ontdekt. En blijkt dat onder de trap of zo had hij een donkere kamer ingericht.
En dat heb jij nooit geweten.
Mijn vader is er wel eens bij geweest toen mijn opa foto's afdrukte en zo. Dat is heel vreemd, want ik dacht echt dat het van mij kwam.
Oh.
En dan zit het dus toch ergens genetisch iets. Maar mijn vader had helemaal geen aanleg voor wat dan ook kunstzinnigs. Maar mijn moeders familie kwam heel erg domineeachtig. Mijn moeder had ook theologie gestudeerd. Haar broer is dominee. Mijn vaders zuster trouwde met een dominee. Alle vrienden waren dominees. Mm-hmm. Ze was omgeven daarmee, ja.
En hoe zou je de sfeer omschrijven die bij jullie thuis hing?
Nou, ik ben de oudste thuis van 4 kinderen. Ik heb het altijd ervaren als zeer serieus en plechtig. Ja, heel erg godsdienstig natuurlijk. Mm-hmm. En op het eiland waar ik opgroeide in Strijen moest je dan... Dat eiland was eigenlijk, of tenminste dat dorp waar ik opgroeide, Strijen, was zomaar kerkelijk gezien meestal zwaarder dan mijn vader. Zo heet dat dan, zwaarder. Dan had je een gereformeerde bond. En die vond mijn vader dan te licht. Dus hij moest zich misschien ook zijn gezicht redden een beetje. Maar wij mochten dus bijvoorbeeld op zondags totaal niet fietsen. En er sowieso natuurlijk geen cent uitgeven.
Dat heeft invloed op wie je wordt,
nou,
denk ik dan.
Ja, het hangt een gewicht aan zo'n dag. En het hangt een gewicht aan wat je vader doet. En het idee van een dominee hangt een gewicht aan. En hij was er natuurlijk ook niet zoveel voor ons. Want zaterdags moest de preek gemaakt worden. Dan moest allemaal stil zijn in huis. En zondags was het natuurlijk zondag. En dan door de week was hij altijd op bezoek bij allerlei mensen die ziek waren of die hulp nodig hadden.
Wat vond jouw vader ervan dat je met fotografie bezig was?
Ik denk dat de eerste plaats teleurstelling was dat ik niet ging studeren. Want dat was in hun familie de norm.
Ah, en bovendien was je de oudste.
Ja.
Moet je dus ook een beetje het voorbeeld geven voor wat gaat volgen.
Gelukkig had ik een broer een jaar jonger dan ik. Want ik was ook nog een keer blijven zitten. Dus we gingen tegelijkertijd deden we examens, die wel ging studeren. Dus dat was meer, denk ik, wat zij bij mij hadden voorgesteld. Maar uiteindelijk hebben ze me altijd gesteund. Alhoewel ze snapten totaal niet wat ik deed, wat de zin het had. En in 1994 had ik het tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. En toen waren er zoveel mensen bij de opening dat ze niet allemaal in die aula konden of die zaal. En toen zei mijn vader op een gegeven moment, dus je kunt hier echt je geld mee verdienen.
Was dat voor hen belangrijk, dat je iets vond waar je geld mee kon verdienen?
Nou, ik denk dat ik op eigen benen echt kon staan, dat het gelukt was, dat mijn keuze blijkbaar had uitgewerkt. Ah. Ja, blijkbaar. Hoewel die zelf totaal niet om financiën gaf.
Wat betekent geld voor jou?
Oh, dat is heel erg tweeledig, denk ik. Geld houdt een soort vrijheid in voor heel veel mensen. Maar als we om ons heen kijken, houdt het ook heel veel onrecht. Zit vast aan onrecht natuurlijk heel veel. Dus dat is moeilijk. Het is iets abstracts wat dat betreft ook nog. Maar ik moet zeggen, waar ik vandaan kom, ja, wij hadden geen geld. Mijn vader verdiende ontzettend weinig. We leefden wel in een groot huis, want dat was dan altijd van de kerk. Dus dat was een heel raar contrast. Ik weet dat hij was in de oorlog in Indonesië. Had zich als vrijwilliger opgegooid, omdat er uit zijn regio een dominee moest komen. Een almoezenier heet dat geloof ik, in het leger. En hij was de enige die niet getrouwd was, dus hij had zich daarom opgeworpen. Maar hij was een totale pacifist natuurlijk. Dus hij vond die oorlog verschrikkelijk, maar hij steunde die mensen. En hij wilde heel graag na de oorlog daar blijven in Indonesië. Vond het zo'n mooi land. Maar dat hadden ze hem toen afgeraden, omdat het gevaarlijk was voor Nederlanders. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk mijn moeder ontmoet en een Nederlandse vrouw getrouwd. Nooit meer teruggegaan. En zou altijd een keer met zijn beste vriend teruggaan, die wel geld had. Maar die man overleed, dus is er nooit van gekomen. Toen heb ik hem op zijn 70ste 2 tickets gegeven om daarheen te gaan. En uiteindelijk ben ik met hem erheen gegaan, niet mijn moeder. Maar dat was ook iets, want hij zou voor zichzelf nooit geld opzij zetten om zo'n reis te maken.
En hoe was die reis?
Nou, heel fantastisch. En hij... Ik kon zien dat het hem heel veel goed deed om dat nog eens een keer terug te zien allemaal.
Ja? Ja. Op welke momenten was hij dan het meeste geraakt?
De eenvoud vond hij mooi uit. Mijn vader hield altijd heel erg van eenvoud. En zoals de mensen leefden. En hij zocht naar zijn huisje. Hij had toen een huisje. Blijkbaar als almoezenier kon hij nergens meer vinden. Maar ja, dingen veranderen natuurlijk heel erg in zoveel jaren tussen. En dat de mensen niet vijandig tegenover Nederlands waren, dat vond hij ook prachtig.
Waarin lijk jij op je vader, denk je?
Ik weet niet, ik ben niet... zou ik maar zeggen, zo was van geld zoals mijn vader was. Ik ben een stier, hè, dus die zijn altijd heel erg gehecht aan materiële
is dat zo?
Dingen. Ja, ik hou heel erg van mooie dingen. Ja. Uh-huh. Ja.
Hoe duur ben je trouwens? Mag ik dat vragen?
Nou ja, duur. Ik bedoel, ik wil ook niet elke dag fotograferen. Hè. Dus en ik wil me goed voorbereiden. Dus ja, het is geen bedrag wat ik elke dag verdien. En het is heel wisselend, moet ik ook zeggen. Hoor.
Is het een bedrag dat je durft zeggen?
Nee, dat doe ik niet, omdat dat mensen er heel andere ideeën bij krijgen. Ja.
Heeft jouw vader het ooit geweten?
Nee, ook niet. Nee, ja. Het is een soort marktwaarde, het is heel vreemd natuurlijk, al die dingen.
Zou het kunnen dat je van hem wel hebt geërfd dat je mensen kan samenbrengen? Wat hij toch als dominee ook moet gedaan hebben, hè? Luisteren en praten en empathisch zijn. En...
Ja, nou, als ik één ding van hem heb geërfd, is denk ik dat ik kan luisteren, ja. Mm-hmm. Dat is, ik weet niet of ik zo makkelijk mensen bij elkaar kan brengen, want ik zie mezelf helemaal niet als leider of wat dan ook. En op een film zetten... Moet ik mezelf echt forceren. Het maken van films heeft bepaalde karaktereigenschappen van mij naar voren gebracht die ik niet wist.
Dat is wel iets helemaal anders, hè? Dat is plotseling met heel veel volk samenwerken.
Ja. Klopt, ja.
Nu de vraag wie op wie lijkt en wat je van je vader hebt. Dit is wat jouw vader zelf antwoordde op die vraag in de documentaire Geen Stil Leven van ondertussen 15 jaar geleden.
Lijkt Anton op u?
Dat denk ik wel in die zin dat hij erg opgaat in zijn werk. Dat hij achteraf had ik wel spijt van dat ik te weinig tijd heb gehad voor het gezin. En dat eigenlijk het werk altijd voorging. Natuurlijk afschuwelijk gedacht achteraf.
Ja. Heb jij dat ook, Anton?
Ja, maar mijn oplossing is om geen gezin te hebben.
Maar heb je
een oplossing?
Tijdelijk.
Touché. zei je toen, 15 jaar geleden. Het is een tijdelijke oplossing om geen gezin te hebben. En je compleet te kunnen focussen op je werk. Je schoot even in de lach.
Ja, ja. Omdat ik zo een beetje een koot en bier gevoel daar. mijn vader, dat ik even heel schielijk gauw even een losse opmerking wilde gooien om aandacht naar mezelf te trekken. Ja, ja, ik herinner me dat nu ik het terughoor. Ja.
Je hebt het zo gehouden, hè? Een gezin zonder kinderen.
Ja, klopt. Ja, ja. Het is niet te combineren in mijn... zoals ik heb geleefd. Maar goed, ik denk als er een kind was, dan zou je het misschien wel weten te combineren. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel mensen die het wel weten te combineren. Maar het heeft natuurlijk met mentale space te maken. En ik had al die ruimte voor mezelf nodig.
Je bent trouwens ook niet de enige met artistiek talenten bij jullie thuis. Je hebt nog een broer die fotografeert. Hè?
Ja, ja. Ja, ik bedoel, ik denk dat ik iets in gang heb gezet.
En jouw zus is ook artistiek bezig als visagiste,
ja.
Grimeuze.
Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
Ook mee samengewerkt.
Ja, die zelfportretserie. Dat deed ze heel goed.
Als je zo'n hectisch leven leidt, heb je dan nog tijd voor je familie?
Nou, ik ben nooit familieziek geweest. Dus ik zie niet zo heel veel mijn familie. Het is al moeilijk genoeg om sommige van mijn vrienden te zien. En natuurlijk, ik heb mijn vriendin die natuurlijk wel af en toe meereist, maar ook niet altijd. De familie is natuurlijk altijd anders dan vrienden. Mm-hmm. Dus dat is,
ja.
Ik vind dat vrienden een belangrijke rol in mijn leven spelen.
The sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. Shiver, oh.
Nirvana en Where Did You Sleep Last Night. Anton Corbijn, wat betekent dit nummer voor jou?
Ik heb natuurlijk met Nirvana gewerkt, dus dat is een link, zal ik maar zeggen. Ik heb een video voor hen gemaakt en ik toen voor Heartshaped Box, wat uiteindelijk de allerlaatste video is geweest wat Nirvana aangaat. Hoewel Kurt had me gevraagd om Penny Royalty ook als video te maken, een paar maanden later. Ik zei tegen hem, ik heb volgens mij nooit zo'n goede video maken als voor Heartshaped Box. Dus dan ga ik je tegenvallen. Dus ik doe het liever niet. En toen zei hij, nou, dan laat ik nooit meer een video maken als jij het niet doet. En dat hebben ze ook nooit gedaan. Achteraf denk je dan dat je beter wel had kunnen doen. Omdat de ervaring om met hem te werken toch wel ontzettend positief is. Het was een hele lieve jongen en zeer getalenteerd. En bij de opname van dit nummer was ik ook bij. Want dat was de Unplugged sessie in New York. Deze LP waar dit nummer op staat, dit is volgens mij een Willie Johnson nummer. Een oud blues nummer in ieder geval, dat ze niet zelf hebben geschreven. Ja. Laat ook veel beter de breedte zien van hun muzikale interesse.
Mm-hmm. Er is ondertussen een documentaire gemaakt over hem, met goedkeuring van zijn vrouw en zijn dochter. Ja. Die heb jij gezien, hè?
Ik was toevallig in New York toen die HBO hem première, ja.
Mm-hmm. En?
Nou, je krijgt een heel goed beeld, omdat het voornamelijk bestaat uit home footage, home video dingetjes die ze zelf opnamen. Maar het is zeer pijnlijk, vind ik, omdat je zo'n hele drukt op echtpaar ziet, Courtney en Kurt, met een baby. Weet je? Dat is natuurlijk niet makkelijk als kind in zo'n wereld te komen op die manier. Brett Morgan is de regisseur daarvan geweest. En ik bewonder zijn uithangsvermogen, want hij heeft toch ook 7 jaar over gedaan of zo.
Hoe heb jij dat nieuws van zijn zelfmoord vernomen, april 94?
Ja, net als ieder ander. Ik bedoel, gewoon op de radio.
En wat dacht je toen?
Ja, het verrast me altijd, moet ik zeggen. En hetzelfde met Philip Seymour Hoffman, hoewel dat natuurlijk geen zelfmoord was. Met Herman verraste me, Jeff Buckley en Ian Curtis, ja. Als je achteraf kijkt, dan heb je misschien tekens gezien, maar je interpreteert ze nooit zo. Mm-hmm. Wat ik eraan kan doen, weet ik ook niet. Ik weet nog wel dat Michael Stipe me een keer belde en zei, je moet iets aan Dave Kahn doen. En dat was net 2 dagen voordat hij overdoosde. Je had hem ergens gezien in een hotel en zei, dat gaat niet goed. En Dave is ook klinisch dood geweest, maar gelukkig is een zeer gezonde jongen als je hem nu ziet.
Mm-hmm. Fotograaf zijn van een te vroeg gestorven held, dat is ook het verhaal van jouw nieuwste film, hè? Life. Het gaat over de fotograaf Dennis Stock, die de iconische foto's van James Dean heeft gemaakt. De Hollywoodster die op zijn 24ste verongelukte. Waarom wou jij die film maken? Had het te maken met herkenbaarheid, iets van jezelf ook?
Want ik moet eerlijk zeggen, in James Dean, filmen over James Dean maken had niet mijn interesse. Maar het idee van het verhaal van een fotograaf die iemand fotografeert die in de publieke bekendheid staat, dat is natuurlijk een verhaal wat mij bekend voorkomt. En wat ik interessant vind op zich, om te zien hoe die balans werkt, weet je, voor een fotograaf. En ik moest toen zelf denken heel erg aan mijn ervaring met Herman Brood. Omdat een van de eerste mensen was die ik fotografeerde, waarbij ik meerdere keren ging fotograferen. Dus ik geloof dat ik 73 of 74 Herman heb ontmoet. Toen was hij gewoon pianistje ergens. Een rock'n'roll revival show heette dat. En we konden elkaar opschieten. We gingen vaak met elkaar om. We gingen samen naar optredens toe in de trein. Want wij konden geen van beiden rijden. En ik maakte dus heel veel privéfoto's van Herman. Herman was natuurlijk ook iemand die dat allemaal heel leuk vond. En toen werd hij opeens heel erg groot en heel erg bekend. Grootste rock'n'roller, denk ik, uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Maar toen werd hij dus van iedereen. En dat vond ik een hele vreemde overgang. Maar Herman, wij hadden toch... Dus ik snapte die balans helemaal niet. En dat in die film, Live heet deze film, zit ook een stukje waarin die fotograaf James Dean probeert over te halen voor hem te poseren. En James Dean zegt, ja, I understand, I want to help you. En die fotograaf zegt, nee, I want to help you. En dan heb je dat alweer, die balans, wie helpt wie.
Ja. Heb jij getwijfeld aan die vriendschap met Herman Brood?
Nee, ik haalde dat door elkaar, vriendschap en met elkaar werken.
Ja.
En dat moet je niet door elkaar halen. Dat zijn losse dingen.
Ja?
Ja, het is natuurlijk fantastisch om met vrienden te werken. Maar je moet hun niet de vrijheid gunnen met andere mensen natuurlijk te kunnen werken. En dat, ik was natuurlijk jaloers toen ik jong was. Ik dacht, wat gebeurt hier? Dus ik snapte dat niet helemaal hoe dat werkte. Bovendien, de film live speelt ook in 1955. En dat is het jaar waarin ik geboren ben. Zoals het nu in het begin van het programma al duidelijk werd. 60 van 2050 ja. Afdrukken. Dus het was ook heel interessant voor mij om nog eens een keer die wereld te zien. In het jaar waarin ik geboren ben.
De film is voorgesteld op de Berlinale in Berlijn. Ja. Hoe was het op die persconferentie om die journalisten één voor één te zien rechtstaan en te horen zeggen hoe goed ze het vonden en dan hun vraag te stellen?
Ja, ik weet niet, was dat zo? Ik weet niet, de film is vrij anders ontvangen dan andere films. Dus veel tegenstrijdiger mening. Dus Variety in Amerika was heel positief. Franse tijdschriften heel positief. Engelsen weer juist niet. Wat ook wel weer interessant is natuurlijk.
Hoe ga jij om met kritiek?
Vroeger was het niet makkelijk voor mij. Omdat ik nooit heb geleerd om... Als je op kunstacademie gaat, dan leer je met kritiek omgaan. En je werk te verdedigen. En ik was natuurlijk van huis uit heel erg verlegen. En ik heb nooit geleerd mezelf te verdedigen op die manier. Dus ik vond dat vroeger heel moeilijk. Maar nu vind ik dit eigenlijk een heel interessant iets.
Ja? Ja. Om uit te leren.
Ja, weet je. En ik heb natuurlijk in mijn leven sowieso al heel veel lof gehad. Meer dan ik ooit had gedacht. Dus... Je kritiek hoort er gewoon bij, want je bent publiek bezig.
Wanneer krijgen wij trouwens live te zien?
Volgens mij eind september.
Giù la testa. Filmmuziek van Ennio Morricone was ook te horen in een van de westerns van Sergio Leone. Anton Corbijn, waaraan denk je als je deze muziek terughoort?
Wel, ik bedoel, dit is zo cinematography connected. Weet je, deze, je ziet gewoon hele brede landschappen en het is zo'n mooi huwelijk was dat met Sergio Leone en Morricone. Maar ik heb het gekozen omdat ik heel graag Morricone muziek wilde hebben in The American, mijn tweede film.
The American met George Clooney.
Precies, dus.
Het speelt zich af in Italië.
Ja, en ik ben toen bij Morricone thuis geweest. En die heeft me wat dingen voorgespeeld. Maar praktisch gezien ging het gewoon niet werken. Dus het is een hele kleine scène in de film. Waar een stukje van de Sergio Leone film in een bar speelt. Dus dat is.
Dat heb je er dan ingesmokkeld.
Ja, maar ik heb ook het verhaal, de structuur van het verhaal zo gemaakt dat het een western zou kunnen zijn. Weet je, iemand schiet iemand neer, moet daarom vluchten. En dan maakt connecties met de prostituee en met de priester. Maar dan het verleden catches up met hem. En die komen dan ook naar het stadje toe. En dan vindt weer een vuurgevecht plaats en hij moet weer vertrekken. Dus dat zou een basis kunnen zijn van een western.
Ja, ben jij een western liefhebber?
Ja, op zich wel. Maar weet je, het vreemde is natuurlijk dat de impact die dingen hebben als je jong bent. Ja. Met je meedacht. Dus wat ik vroeger op tv zag waren westerns.
Ja.
En Rawhide was natuurlijk die serie met Gil Favor en Clint Eastwood.
Ja.
Dus dat blijft dan blijkbaar zo bij. Dat het toch een invloed had. En ik heb vroeger weinig films gezien. Ik ben geen grote filmkenner. Mm-hmm. Dus het is
maar
al heel vreemd dat ik films maak.
Toch zijn de twee T's uit je jeugd filmmakers geweest die invloed hebben gehad. Tatić en Tarkovsky.
Ja, de twee T's van Europa noemde ik dat altijd.
Ja.
Ja, die hadden zeker invloed op mijn eerste video's. Ja, bij Tarkovsky ging het heel erg om beelden. Het beeldverhaal was heel belangrijk natuurlijk. En dat beelden elkaar niet logisch op zouden volgen. Dat vond ik heel mooi. En bij Tati, de man die tegen de moderne wereld vecht. En er zit humor in. En deadpan. En dat vond ik een mooie combinatie eigenlijk. En dus in sommige van mijn video's zaten wat van die elementen in.
Ja.
In mijn films weet ik het niet, maar ik geloof het niet.
En in jou? Want dat lees ik toch bij veel mensen die jou kennen. Dat een aspect is dat niet gekend is. Dat je eigenlijk heel erg grappig bent.
Oh ja? Ja, dat hou ik heel erg voor me van. Maar een van de dingen denk die je kunt halen uit die serie 1, 2, 3, 4 in het museum is dat mensen toch hele vreemde dingen voor mijn camera doen. Dus ik denk dat er wel duidelijk is dat als ik een foto maak, de situatie of de atmosfeer niet zo ernstig is als dat ik erover praat. Dus
mm-hmm.
Ik neem mijn werk heel serieus, maar zoals ik te werk ga, is veel lichter, vele malen lichter.
En dat moet wel als je dan beelden ziet met Bono bijvoorbeeld, die bij jou op schoot zit, of al die andere grote mannen die jou meteen ook vastgrijpen, heel tactiel zijn met jou. Dat doe je alleen maar met iemand die er ook mee kan lachen.
Ja, of ze hebben medelijden met mij. Ik weet niet wat het is.
Denk je dat?
ik vraag het ze nooit. Het is altijd beter om niet te weten.
Maar denk je dat je ooit een komedie maakt als filmmaker?
Nou, een donkere komedie zou ik graag doen.
Ja?
Ja. Het zijn moeilijk te vinden. En ik ben zelf niet goed genoeg een schrijver. Dat zou ik het liefst willen, film schrijven.
Ja?
Ja, omdat je dan, net als met fotografie, hebt gewoon veel meer controle over je werk. En dat is natuurlijk, als kunstenaar wil je het liefst zoveel mogelijk controle over je werk hebben. Dat is heel moeilijk in film.
Als je kan kiezen, zou je alleen werken? Zou je iets doen alleen?
Ik zou heel graag schilder zijn. Ik denk altijd dat ik een gefrustreerde schilder ben. Volgens Marlene Dumas is dat niet waar. Dat zei ze in mijn opening speech bij het museum. Van, he always says he's a frustrated painter. I don't think so. Dat is niet waar. Ik heb zeer veel bewondering van mensen die helemaal uit niets iets halen. En dat, want je moet veel dieper in jezelf gaan. Als fotograaf heb ik het volgens mij heel makkelijk.
Touché. Anton Corbijn, zometeen na het nieuws praten wij verder. Ondertussen kan je reageren via radio1.be, Facebook of Twitter met hashtag Touché. Tot zometeen na het nieuws.